Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we mogen ook heel dankbaar zijn dat we ook hier op deze doordeweekse dag in Gods huis zijn. Maar wel met een bijzondere bedoeling. Omdat ook Joanne en Mark-Jan zojuist ook in het huwelijk zijn getreden. En dat hun huwelijk nu ook bevestigd en ingezegend zal worden. Dat is altijd een hoogtepunt. Ik kan me voorstellen dat er sommigen misschien niet zo gewend zijn als het gaat om de kerkdiensten. Dan is daar ook een liturgie. Dan kunt u het volgen. Maar we hopen dat u toch ook het nodige zult begrijpen en verstaan. Voor anderen is het misschien wel een gewoonte en begrijpen ze alles. Maar we willen toch ook juist in zulke diensten de aandacht erop leggen dat het ook heel belangrijk is dat je een boodschap meekrijgt. Juist in deze tijd waarin we ook dankbaar zijn dat jonge mensen voor het huwelijk kiezen. Wij willen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 108. En daarvan het eerste en het tweede vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En het tweede, ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. We zingen Psalm 108 en daarvan de versen 1 en 2. bruidsgemeente, wij willen ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof. Daarin komt ook naar voren een korte samenvatting van de kernpunten van het geloof, wat ook wereldwijd ook wordt beleden. Daarna zingen wij met elkaar van Psalm 17 en daarvan het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijandsmachten vreselijk boeden en hen beschermt in het grootst gevaar. Psalm 17, vers 4, naar de geloofsbelijdenis. En ieder spreekt nu met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses, dat is van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Bruidspaar gemeente, zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, drie enige en eeuwige God, schepper van hemel en van aarde. Wij komen ook tot u om u hartelijk dank te zeggen dat wij ook op deze vrijdagmiddag hier bij elkaar zijn gekomen in uw huis. Maar vooral ook, Heere, omdat het een hoogtepunt mag zijn in het leven van twee jonge mensen die elkaar in liefde hebben gevonden. Johanna en Mark-Jan. En daarin zien we ook iets van uw goedheid en van uw liefde. Dat u ook na de zondeval ook nog hebt overgelaten. Dat ook nog mogelijk is en dat kan. En dat we ook mogen geloven en mogen belijden dat u ook hierin en ook in het samenkomen van hen uw leiding hebt. Dat u, Heere, de liefde hebt gegeven in hun hart voor elkaar. Ja, dat ook heeft geleid tot het vertrouwen in elkaar. Om ook vandaag ja te zeggen elkaar trouw te beloven. Dat ook in een wereld waarin we zien dat de ontrouw voortdurend aanwezig is. Dat we daarin ademen. We zien ook, Heere, de kwalijke gevolgen daarvan. En het is daarom extra dat we juist u mogen bidden of u ook als een muur rondom dit echtpaar wilt staan. En hen ook, Heere, als de derde in hun leven aanwezig wilt zijn om ze te beschermen, te leiden, tot een gids te zijn en ze ook alles te schenken wat ze in dit tijdelijke leven ook nodig hebben. En dat ook hun huwelijksleven ten diepste een voorbereiding zal mogen zijn op de eeuwige bruiloft die weggelegd is voor iedereen die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gelooft en die met al zijn zonden en met al zijn tekortkomingen terecht is gekomen aan het kruis van Golgotha. O Heere, daarom bidden we of u ook hen zegenen wilt in hun leven. En dat ze het ook mogen gaan ervaren elke dag opnieuw, dat u meetrekt en een drievoudig snoer wordt niet zo snel verbroken. Daarom bidden we ook om uw rijke zegen, mede verbonden aan de verkondiging van uw woord, wat ook een belofte inhoudt. En bidden we dat dat ook bevestigd wordt in hun leven. Dat ze het gaan merken. Dat ze het gaan proeven. Ja, dat anderen het misschien ook mogen opmerken en zullen zien. Wat is dat? Dat jonge echtpaar. Dat zo trouw ook in het woord wil wandelen en wil leven. Dat dat gezien mocht worden omdat wij toch ook geroepen zijn een licht te zijn in deze wereld. We hebben het vanuit onszelf helemaal niet verdiend, dat belijden we u. Maar wat een goedheid. Wat een liefde. Wat een barmhartigheid. Dat u hen dit schenkt. En dat ze zo ook tot deze huwelijksdag mochten komen. En nu, Heere, zullen ze hun knieën buigen. De eerste daad die ze doen nadat het huwelijk is gesloten. De weg naar uw huis. Om op de knieën te gaan. Om daar de afhankelijkheid te tonen. Heere, we hebben u nodig. Want we zijn ook zwak in onszelf. Als het van ons afhankelijk zou zijn, wat zouden we er dan van terechtbrengen in heel ons leven? Maar u wilt daar zijn. En Heere, dan is het ook een nieuwe fase die ze ingaan. Is het dat als het ware de jeugd wordt afgelegd en dat ze zo ook de huwelijksjaren als volwassenen mogen binnentreden? Onwillekeurig kan dan ook naar voren komen, ach, wat is er allemaal niet verkeerd geweest in onze jonge jaren? Maar vergeef het. We mochten het belijden. Ik geloof in de vergeving van de zonde. En juist daarom, Heere, zien we op hem, op Jezus Christus, die zijn bloed en leven gaf aan het kruis van Golgotha. Fijn, Heere, dat ook zo de beide ouders en getuigen van mogen zijn. Ook voor hen is het een hoogtepunt. Al gaat er dan een dochter, een zoon het huis uit, maar nooit zullen ze uit het hart gaan. We zullen ook toch als ouders biddend rondom hen staan en blijven staan. En daar waar nodig is, misschien ook de nodige hulp bieden en verschaffen. Vader en moeder, blijf je je leven lang, ook al zijn kinderen nog zo volwassen. Maar bovenal bidden we u, Heere, dat u een hemelse vader ook voor ze wil zijn en wil betekenen. Fijn als je ook zo met familie en vrienden, collega's, kennissen bij elkaar mogen zijn, ook in uw huis, om ook een boodschap te horen die u toe doet. Wil ons daarin dan ook vervullen met uw Heilige Geest, opdat het woord zijn kracht zijn betekenis, zijn inhoud ook voor ons persoonlijk leven zal krijgen. Bidden u ook voor diegenen die alleen gaan door het leven. Misschien ook daarin teleurgesteld zijn. Dat ze verdrietige dingen hebben meegemaakt in hun leven. Ook dat leggen we bij u neer. Maar wilt u ons een rijke en een gezegende dienst geven, tot eer en verheerlijking van uw naam. Zegen hem die ook deze dienst mag begeleiden, mensen die op de achtergrond werken, opdat ook deze dienst in goede orde mag verlopen. En laat het geproefd en ervaren worden, Heere, dat u met uw geest, de Heilige, aanwezig bent. En we iets voelen en mogen merken en proeven van uw tegenwoordigheid. En vooral dit echtpaar, Johanna en Mark-Jan. Want u, Heere Jezus, bent ook genodigd op deze dag. Hoor ons uit genade in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij openen samen het woord van God en ik lees met u uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, de gemeente van Filippi. Hoofdstuk 4 en daarvan de versen 1 tot en met 9. Ik lees u uit Filippenzen 4, vers 1 tot en met 9. Daar schrijft Paulus: daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, de tekst die het bruidspaar ook meekrijgt is Filippenzen 4 en daarvan de versen 6 en 7. Dat is een rijke belofte, maar ook een opdracht, ook voor hen beiden. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Tot zover de tekstlezing. Voordat we daar samen over nadenken, krijgt u gelegenheid eerst ook om uw liefdegaven te schenken in de dienst der offeranden. En de opbrengst van de collecte zal ook ten dienste komen, ook aan de kerk hier te plaatsen. Van harte ook aanbevolen. Wij zingen aan de prediking vooraf van Psalm 33. Dat is een prachtig lied, is dat, hè? Prachtige psalm. En daarvan de versen 7, 10 en 11. De grote schepper alle dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag van de stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Maar ook het tiende, zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. En ook het elfde, een loflied, laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33, de versen 7, 10 en 11. Joanne en Mark-Jan, bruidspaar. Een hele bijzondere dag ook voor jullie beiden. Je bent er samen ook naartoe gegroeid. En het is dan toch ook een hoogtepunt dat je ook vandaag ook mag beleven. Dat je elkaar nu mag hebben als man en vrouw. Dat is een hoogtepunt. Ik zal niet zeggen dat er geen andere hoogtepunten kunnen komen. Want we hopen natuurlijk dat er ook nog andere dingen voor jullie een hoogtepunt zouden kunnen worden in het leven. We weten namelijk nooit hoe ons leven loopt. Maar het kan wel zo zijn dat het mooiste voor het laatst wordt bewaard. Zo was het eigenlijk ook op de trouwerij waar de Heer Jezus genodigd was op de bruiloft te Kana. De wijn was op. Maar op het laatst had de Heer Jezus gezorgd voor de allerbeste wijn. En daar waar op andere trouwerijen misschien eerst de beste wijn en later de wat mindere werd opgediend, was het op die bruiloft net andersom. Want de Heer Jezus Christus wil het ook in ons leven tot een hoogtepunt brengen. Ja, Hij wil ook ons allen en ook jullie voorbereiden ten diepste op de eeuwige bruiloft die wacht en waar de Bijbel ook over spreekt. Maar dat neemt niet weg dat we in deze tijd staan. Trouwdag is een hoogtepunt. Je bent vertrouwd geraakt ook met elkaar. Maar we leven in een tijd en in een wereld waarin lang niet allemaal alles vanzelfsprekend is. Weet je, ik vind het namelijk steeds meer bijzonder als jonge mensen heel bewust ook kiezen voor het huwelijk. En vooral ook als ze dat ook bevestigd willen zien in de kerk, in het huis van de Heere God. We zien natuurlijk zoveel dingen om ons heen dat je je wel eens ongerust over maakt waarin en in welk land komen onze kinderen en kleinkinderen meer en meer te wonen? Zullen ze niet steeds meer een vreemdeling gaan worden? Nou is een christen van nature als vanzelf een vreemdeling. Laten we elkaar niks wijsmaken, dat geldt voor alle tijden. Maar het kan wel zo zijn dat de tijden soms ook steeds donkerder worden. En dan is het juist goed om toch ook een licht te zijn als een jong echtpaar. Waartoe ook jullie geroepen zijn. Om een licht te zijn in deze tijd. Dat mensen zich afvragen. Hé, die twee. Die zijn toch anders als de anderen. Hoe komt dat? Waar halen ze het geheim nu eigenlijk vandaan? Nou, daar gaan we ook aan de hand van de tekst ook iets over zeggen. Joanne, je bent opgegroeid hier in Barendrecht, vertrouwd voor jou op de tuinderij, dicht bij de natuur. En dan zeg ik ook, dan zie je in de natuur soms ook de wonderen van Gods schepping. Dat is juist ook heel mooi. En als ik nou hoorde dat de foto's ook gemaakt zijn in de kassen met al die rijkdom aan kleuren, dan is dat ook iets van Gods rijkdom, van zijn schepping, waarin ook de Heere geloofd en geprezen mag worden. Maar goed, je hebt je opleiding gehad als secretaresse. En dat betekent dat je ook accuraat moet zijn. En in zoverre ik jou een beetje heb leren kennen, ben je dat ook. Ik zie het soms in hele kleine dingen, hoe je soms iets rechtlegt of ook oplet op je man die aan je zijde loopt. Het zijn allemaal van die kleine dingen, maar het is heel belangrijk. Stukje persoonlijkheid van jouzelf. Mark-Jan is ook opgegroeid in Zwijndrecht, heeft gewerkt in de logistiek en heeft ook de kans gekregen om zich te ontwikkelen, ook tot expediteur. En elkaar hebben jullie je ook mogen ontmoeten bij de MCD. Daar is de vonk overgeslagen. Ja, heel natuurlijk, zeggen we. En we zijn er soms ook wel eens nieuwsgierig zijn. Waar hebben jullie elkaar leren kennen? Was dat op die plek of op die plek? Maar één ding houdt ook vast dat uiteindelijk de Heere God achter al die dingen zit. En dat die jullie als, en hoe mooi zegt het formulier het niet, met zijn hand jullie hebben samengebracht. Dat vertrouwen, dat geloof, mag ook vertolkt zijn in dat lied dat we gezongen hebben. De grote schepper alle dingen ziet uit zijn ongenaakbaar licht het gans gedrag van die stervelingen, van dat meisje dat werkt bij MCD, die jongen die langskomt. Maar hij met zijn geest hebt jullie ook samengebracht. En zo mogen jullie hier nu zitten om elkaar ook het ja-woord te geven tegenover deze heilige, barmhartige en liefdevolle God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En jullie zullen hem nodig hebben. Niet alleen jullie, natuurlijk wij allemaal die getuigen mogen zijn van dit huwelijk. Zouden wij zonder de Heere kunnen? Ik weet het. Heel veel mensen, ja zo niet de meeste mensen, ze denken dat ze het allemaal wel kunnen redden zonder God en leven voor zichzelf. Soms is dat ook aangrijpend als je dat op je laat inwerken. Kan je soms ook pijn en verdriet doen, vooral ook als je mensen ontmoet die je zo graag ook iets anders zou gunnen. Want als je de Heere niet zou hebben, wat zou je dan hebben? Ja, dan denk ik dat we misschien echt als van die dolende mensen zijn die nu op Sint Maarten rondlopen en alles kwijt zijn. En niet meer weten waar ze het zoeken moeten, omdat daar een orkaan Harvey over de eilanden is gegaan. Hoe moet het nu verder? Sint Maarten is niet meer zo'n mooi paradijsje waar je als toerist rond kan lopen en waar je genieten kan van het leven. Er hoeft maar even een storm te komen en alles ligt verwoest en er is niks meer over en je loopt als een dwalende rond. Kijk, dat beeld, dat is ook het beeld wanneer mensen soms ook zonder God leven. Hebben ze niet in de gaten, want ze houden zich soms nog vast aan allerlei mooie dingen en zolang het leven goed gaat, dan lijkt het allemaal nog wel wat. Totdat daarin geblazen wordt. En wat is dan je houvast? Het is zo belangrijk, en dat geldt voor ons allemaal, dat wij persoonlijk ook de Heer Jezus Christus leren kennen. Dat wij ook het hebben ontdekt in ons leven. Ik zal niets voor mekaar kunnen krijgen. En niets zal me lukken. Als de Heere mij niet helpt, als de Heere mij niet steunt. Ja, als je eerlijk wordt met de Bijbel, ga je ook zien dat je de Heer Jezus nodig hebt. Want anders blijven wij ronddolen in onze zonde en in onze schuld. Maar juist wanneer je ogen opengaan, wanneer je omkeert, niet meer je eigen weg dwalende volgt in het leven, maar je richt op het kruis van de Heer Jezus Christus, daar is vrede te vinden. Daar is vergeving te vinden. Daar is vrede te ontvangen. En dat zijn diepe woorden die ook een kern uitmaken van het evangelie. Vrede, verzoening, vergeving, dat is bij het kruis. En wij allen, en dat geldt ook jullie natuurlijk, worden opgeroepen om je te richten op hem. En altijd daarna te kijken. De Heer Jezus Christus wil de eerste zijn in jullie leven. En wanneer je door de Heilige Geest zo ook gaat ervaren wat dat inhoudt, dan gaat ook deze tekst voor ons leven, die Paulus voorhoudt aan de gemeente van Filippi. Het was voor hem een hele fijne gemeente. Hij had wat dat betreft ook best wel een beetje verschil. Hij noemt in ieder geval deze Filippenzen mijn blijdschap en kroon. Wellicht heeft hij daar het woord kwijtgekund. Heeft hij geproefd dat ze het woord ook ontvingen. En dat ze er ook naar handelden. En dat hij niet zomaar wat tegen banken zat aan te praten, maar dat het indrong in hun hart en in hun leven. En daarbij kwam het ook dat het over en weer was. Ze zorgden ook voor Paulus, ook als hij in de gevangenis zat. Zodat hij toch ook niet vergeten zou worden in zijn zorgen en in zijn ellende. En zo had hij een persoonlijke hechte band ook met de gemeente van Filippi. En dat komt ook naar voren in ons teksthoofdstuk, waarin hij ook roept om ook eensgezind te zijn. Om ook elkaar te helpen. Om ook verblijd te zijn in de Here. En daartoe ook oproept om de blijdschap te zoeken in Hem, in Jezus Christus. Die zoveel heeft betekend voor de gemeente, voor mensen persoonlijk. Juist ook dat Hij aan het kruis is gegaan. En uw welwillendheid, staat er, zij alle mensen bekend. Kan ook vertaald worden met uw bescheidenheid, zoals de Statenvertaling zegt. Er zit ook iets in van goedheid, van barmhartigheid. Laat dat ook aan alle mensen bekend zijn. Besef dat. In de wereld waarin jullie leven, als gemeente, maar ook als persoonlijk. Dat je ook als een licht bent in die wereld. En dat alle mensen dat ook in jullie zien. En zegt hij, de Heere is nabij. Dat kun je tweeërlei manieren opvatten. De Heere is nabij van, nou ja, hij komt. Ze leefden in de verwachting dat Jezus Christus spoedig zal terugkomen. Maar het kan ook juist betekenen, de Heere is nabij, is dichtbij. Die is bij ons. Door zijn geest. En dan gaat het om de ruimte. En zo wil Paulus ook eigenlijk, ja, de gemeente voorhouden en de mensen van Filippi voorhouden. De Heer Jezus is dichtbij. En dat geldt ook voor vandaag. De Heer Jezus is niet ver weg alleen in de hemel. Ja, dat is hij. Maar door zijn geest wil hij ook zo dichtbij komen. Dan kun je soms wel eens van die momenten hebben dat je het ervaart dat hij heel dichtbij is. En hij antwoorden geeft op de vragen die je hebt. Op de zorgen die het leven met zich mee kunnen brengen. De dingen die je tegen kunt komen. En misschien waren er ook wel dingen waar ze tegenop zagen. Hoe moet het verder? Nou, dan komt hij met een opdracht dat ook jullie trouwtekst is. Wees in geen ding bezorgd. Dat is het wat hij door mag geven. En eigenlijk spreekt hij daar de Heer Jezus in na. Want de Heer Jezus heeft het ook gezegd, als je ook in hem gelooft. Ach, zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die dingen worden jullie toegeworpen. Let op de leliën in het veld. Kijk naar de vogeltjes in de lucht. Hoe zien ze er niet onbezorgd uit? En ze worden gedragen. En ze maken zich nergens druk over. En met die woorden van Christus in de gedachten mag Paulus de gemeente van Filippi dit ook voorhouden. Wees nou in geen ding bezorgd. Maar dat mag ook voor jullie gelden. Nu in het huwelijk ingaat. Hoe zal het gaan? Hoe zal het lopen aan de Van Palmvliet, nieuw huis. Zal het goed komen met je werk? Met de afbetaling, met de hypotheek, met alle zaken. Ja, je kunt je zorgen genoeg maken. Maar wees in geen ding bezorgd. Ervaart u dat? Misschien zit u wel vol van zorgen. Dus die, nou, daar zit ik eigenlijk niet op te wachten. Ik loop heen en weer. En met mijn gedachten ben ik er helemaal niet bij. Ik heb zoveel dingen aan mijn hoofd die nog af moeten. Mijn agenda zit boordevol. Wees in geen ding bezorgd. Weet u, het staat zelfs in een bevel. Wees in geen ding bezorgd. Het is een gebod. Met andere woorden, leg alles maar bij hem neer. Vertrouw hem. En zie dat je alle dingen met hem bespreekt. Wees in geen ding bezorgd. Betekent dat een beetje een zorgeloos leven? Betekent dat dan een beetje nonchalance? Zo van, nou ja, het zal allemaal wel goed gaan. Nou, zo bedoelt de apostel het niet. Want hij zegt, wees maar in geen ding bezorgd. Geen enkel ding. Dan kan ik een heleboel dingen opnoemen. Over geld, over huis, over baan, over werk, noem maar op. Dat is allemaal tijdelijk. Maar als je gericht bent op de Heer Jezus Christus, wees in geen ding bezorgd dat hij ook jullie in het geestelijk leven wil leiden. Er zijn wel eens mensen die zijn bezorgd. En ik begrijp dat ook. Is het wel goed met mij? Heb ik wel vergeving van zonde? Maar wat zegt de Heer in zijn woorden, in zijn beloften? Wees nou niet bezorgd. Neem mijn belofte maar serieus. Je kunt op mij aan. Ik zoek uw heil en niet uw verderf. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar juist hierin. Dat is wel voorwaarde dat hij zich bekeert. Maar wees dan niet bezorgd dat ik het met je meent. En dat ik je alles wilt geven als het ook om die dingen gaat. Maar blijf dan wel bezig om het bij de Heere neer te leggen. Wees in geen ding bezorgd. Maar hoeven we dan nergens op te letten? Nee, de apostel weet van een persoonlijke band, een persoonlijke relatie. Jullie hebben elkaar leren kennen. En dan is het niet, nou, ik ben verder niet meer bezorgd over Johan. En ik ben niet meer bezorgd over Mark-Jan. En nou ja, ieder gaat zijn eigen weg en het zal allemaal wel goed gaan. Nee, Johanna zou wel eens zeggen, Mark-Jan, ik heb je nodig. Wil je me even hiermee helpen? En omgekeerd zal dat ook gelden. Heb je dat al voor me gedaan? En noem maar op. Daar zijn praktische voorbeelden voor te vinden. Maar hier ook, wees in geen ding bezorgd. Maar, en dan komt het, laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat geeft ook de intentie aan van die relatie die er is tussen God en mij. En die woorden die hier gebruikt worden, het zijn eigenlijk wel vier woorden die dat allemaal aangeven wat te maken heeft met wat wij noemen bidden. Laat uw verlangens in alles. We zullen onze verlangens hebben. Onze begeerte hebben. Alles wat u zult begeren in mijn naam zal ik u geven. Dat is een belofte van de Heer. Dat betekent dat we onze verlangens en begeerten bij hem neer mogen leggen, maar het wel laten kruisigen door de Heer Jezus Christus. En daarom kan het goed zijn dat wij bepaalde dingen niet ontvangen, maar wat goed is, wat overblijft, de Heer weet wat je nodig hebt. Hij wil zijn liefde schenken. En in zo'n gedachte moet je dat ook steeds voor ogen houden. Verlangens. Heeft ons een goed huwelijk. Heeft dat we elkaar steeds beter begrijpen. Heeft dat we elkaar kunnen helpen en dragen. Ook als er ziekten of zorgen kunnen komen in het leven. Dat je de kracht mag ontvangen. Maar ook dat je mag genieten van de mooie dingen die je uit Gods hand hebt mogen ontvangen. Die blijdschap waartoe de apostel ook heeft opgeroepen. Uw verlangens in alles. Er hoeft niks beperkt te worden. De Heer is ruim in zijn belofte. En het tweede woord, wat dan ook te maken heeft met verlangens die opkomen en in het gebed gelegd mag worden. Maar het tweede woord, dat is door bidden mag het vragen. Bidden hier is in zekere zin een algemeen woord, zoals we dat ook wel eens aan elkaar een aantal dingen vragen. Wil je dat even aan die vragen en wil je dat even aan die vragen? En vaak is het ook dat wij soms zo wel bidden, algemene dingen. Heere, geef ons brood, geef ons eten, geef ons werk. Geef dat we een goede dag mogen hebben, dat bidden we en dat doen we. En dat is ook goed, dat is op zich niet verkeerd. Maar als het maar niet een vanzelfsprekendheid wordt van even bidden. Dat hoor je zoveel. Nou, even snel dan, want ik moet nog zoveel doen. Nee, gericht op de nodige vragen, maar ook de gewone algemene vragen. Maar dan komt een volgend woord. In dezelfde zin, verlangens, dat in het gebed gelegd mag worden. Het bidden, de wat algemene dingen. En natuurlijk ook de geestelijke dingen. Heere, geef mij een nieuw leven. Geef mij vreugde in mijn leven. Geef dat ik geholpen mag worden. Allemaal worden. Maar smeken, dat is soms ook nodig. En voortdurend volhouden. Maar als je smeekt, dan zit er ook iets, ik mis iets, wat ik absoluut niet kwijt wil. En daarom, door bidden en smeken, wees in geen ding bezorgd, maar zorg wel dat dat contact er is met de Heere God. En dat je steeds opnieuw alle dingen met hem bespreekt. Algemeen, maar toch ook, Heere, er zijn bepaalde dingen in mijn leven. Waarvan ik u smeek om kracht of om troost of om een bepaald verlangen. Dan mogen we smekend vragen. Maar vooral ook dat je smeekt als je het nog niet hebt. Wat dat leven met Christus betekent. Je moet niet blijven rusten totdat je weet dat al je zonden vergeven zijn. En dan is dat smeken echt niet verkeerd. Dan is dat toch ook dat de Heere dat zegenen wil. Wie zijn weg wel aanstelt, zal ik mijn heil doen zien. Dus bidden en smeken. Dat hoort bij elkaar. En dan het laatste woord, wat ook te maken heeft met het bidden. In het Grieks staat daar eucharistie. We kennen daar iets van. Zoals in de Rooms-Katholieke kerken de eucharistie wordt gevierd. Daar halen we dat woord dan ook vandaan. Maar het betekent eigenlijk dankzegging. Dat wij ook alle dingen met dankzegging bekendmaken bij God. Ja, zo kun je soms de Heere God juist bidden om dingen. En tegelijkertijd danken dat hij de gever is van alle volmaakte giften van boven. Hier dus, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Vier woorden die iets weergeven van de gebedspraktijk. En ik hoop dat ook jullie als man en vrouw samen op de knieën gebedspraktijk kennen. Waarin je elkaar, als de ene niet kan bidden, het de ander opneemt. Of dat je ook de dingen met elkaar bespreekt. Maar zorg voor dat biddende leven aan de troon van Gods genade. Wij hebben een vrije toegang tot de troon van Gods genade verkregen, zegt de apostel elders. En niet omdat wij het verdiend hebben, maar omdat Christus het verdiend heeft voor ons. Waardoor wij de vrije toegang hebben om tot God te gaan. Alle dingen te vertellen, mag ik het u vragen. Niet alleen aan dit bruidspaar, maar allen die hier zijn. Hoe staat het ook met uw gebedspraktijk? Hoe is uw bidden? Hebt u al ook antwoorden mogen ontvangen van de Heere? Hebt u al gemerkt dat de Heere inderdaad nabij was, dichtbij was? Dat je inderdaad bemoedigd mocht worden? Dat je ook dingen mocht ontvangen? Nou, misschien is het wel dat jullie ook gebeden hebben aan de Heere God. Geef me een vrouw of geef me een man die bij me past. En ik wil ten diepste ook iemand die mij ook coacht als het gaat om mijn geestelijk leven. Ik heb het nodig. Ja, zo kun je elkaar versterken, elkaar aansporen, elkaar bij de les te houden. Want dat staat ook in het huwelijksformulier. Dat je niet alleen de zorg hebt voor de tijdelijke dingen aan elkaar, maar ook voor de geestelijke dingen. En ik kom het nogal eens tegen dat mensen niet van elkaar weten hoe het geestelijk met de ander nu is. Dat vind ik soms wel eens pijnlijk en verdrietig. Dat je niet eens weet wat er leeft in je eigen man als het gaat om de Heer Jezus Christus. En dan mag je best je verlegenheid tentoonspreiden, maar wat kun je samen toch ook bidden om een rijk gezegend huwelijksleven, maar ook om samen de Heer Jezus Christus te kennen. Wees in geen ding bezorgd. Laat uw verlangens in door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Grote dingen, kleine dingen, alles. Melanchthon, die had daar een mooi voorbeeld van. Melanchthon, die zei ook eigenlijk ook op die wijze: Heere, ik ben zo moe. Want hij was vaak moe. En dan kon hij alleen maar heel eenvoudig zeggen: Heere, ik ben zo moe. Zo mag je de dingen die in je opkomen bij de Heere neerleggen. En Kolbrugge bijvoorbeeld, ook een groot theoloog, zei: we mogen bij God aanhouden in het gebed. Al was het ook om een spijker of om een speld, zo we die waarlijk nodig hebben. En ik weet een verhaal van Kolbrugge, die woonde op de Maliebaan in Utrecht, dat hij op een gegeven moment, want rijk had hij het niet, wij kunnen het ons niet voorstellen in deze welvaartstijd, geen pen. En hij bad de Heere God: Heere, geef me toch een pen, dan kan ik mijn preken weer schrijven. En toen liep hij op de Maliebaan en er kwam een rijk rijtuig langs met een rijk man. En ineens viel daar vanuit die rijtuig, verloor de desbetreffende man een pen. En vrijmoedig pakte Kolbrugge de pen op en zei: ik dank u, Heere, ik heb een pen weer gekregen van u. En de man die kan wel een andere pen kopen. En zo zien we ook dat je alle dingen aan de Heere mag vragen. Maar kent u dergelijke dingen nog wel? Ik ben dominee geweest op de Veluwe. En ik heb daar mensen ontmoet die het soms heel armoedig hadden. Maar die zeiden: dominee, de Heere gaf in die armoedige tijd altijd weer het eten. En als ik het niet kon betalen aan de melkboer, dan zei hij: geef niet, komt later wel een keer hoor. Want ze wisten, het komt heus wel. Deze vrouw vertrouwt op de Heere. Ach, we zijn het een beetje kwijtgeraakt door die welvaartscultuur. Wij kunnen alles betalen. Mochten we maar eens een keer alles kwijtraken in ons leven en ons weer afhankelijk weten van de Heere. Want het allermooiste en het belangrijkste, dat is dit. Dat als je zo'n leven kent, en dat gun ik jullie ook, dat je de vrede van God mag ontvangen, die alle begrip te boven gaat. Die zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En dat is het geheim van het huwelijk. De vrede van God. Dat je die mag ontvangen. En dat is een vrede waarvan de apostel zegt: dat kan ik haast niet in woorden bevatten. Het gaat ook mijn verstand en mijn gedachten te boven. Het is een vrede die zo diep gaat. Die gaat mijn verstand te boven. Hoe kan ik rust, vrede hebben te midden van al die dingen? Misschien zijn er op Sint Maarten wel mensen, wel christenen die alles kwijt zijn, maar in hun hart vrede hebben, omdat ze God kennen en niet bezorgd zijn dat God wel het een en ander voor hen zal geven en zal zorgen. Die vrede. Ik hoop dat jullie dat ook mogen ervaren in jullie leven, in jullie huwelijksleven. De vrede van God die alle begrip te boven gaat. Dat begrijpen mensen die niets met God en met Jezus en met de Bijbel hebben helemaal niets van. Omdat ze het niet kennen. Dus het is ook niet kwalijk te nemen soms. Maar het is wel zo, als je je daarvoor openstelt wat die vrede inhoudt. Ja, dat is echt alles. Dat is een vrede die diep gaat. Want dat is de vrede die gekregen wordt en ontvangen wordt van Jezus Christus. Die we niet voor niets vredevorst noemen. En zijn naam is vredevorst. En hij geeft ook raad. Vrede van God die mij weet, ik mag een kind zijn. Ik mag afhankelijk zijn van de Heere. En hij zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Uw hart en gedachten. Ons hart, dat is de ziel van ons leven, zou je kunnen zeggen. Onze persoonlijkheid, daar waar alles om draait. En het hart, daar komen ook allerlei dingen uit voort. Van nature niet veel goeds. Maar als Christus in ons leven komt, dan worden onze gedachten veranderd en vernieuwd. En worden we naar het beeld van Christus meer en meer gelijkvormig gemaakt. Dan gaan we steeds meer lijken op de bruidegom, Jezus Christus. En ik als bruid, we kunnen misschien zwart zijn, zegt het hooglied, maar toch lieflijk. Want de bruidegom zoekt ons om ons onbevlekt, onberimpeld voor zich te stellen. En dat we zo ook zullen leven met hem als de bruidegom die zijn bloed en leven heeft gegeven. En zo wil hij uw harten en uw gedachten bewaken, beschermen. Het woord wat hier staat doet ons denken als schildwachten bij een toren, dat er niemand in en uit kan gaan. Zo wil God ook ons leven in zijn totaliteit in bezit nemen en ons beschermen en bewaken voor alle gevaren die ons kunnen omringen. Nou, we hebben het nodig in onze tijd, waarin allerlei gedachten ook tentoon worden gespreid, waar heel veel dingen antigoddelijk en tegen Jezus Christus in worden gezegd, dat wij juist ook worden beschermd, behoed en bewaard, juist in het leven in en met Jezus Christus. Zo mag hier gesproken worden van het doel en het omgang en de wandel met de Heere Jezus Christus. Hij wil ook jullie deze vrede schenken. Johanne en Marc-Jan, betrouw je heiland. Wees niet bezorgd. En dan denk ik even aan jouw belijdenistekst. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Maar wacht op de Heren. Zijt sterk. En hij, Johanne, zal je hart versterken. Dat woord heb je meegekregen, maar dat mag ook meegaan in je huwelijk. En zo mogen jullie samen, als man en vrouw, knielend bij de Heere, al je zorgen, al je zonden, alles neerleggen. Wees niet bezorgd. Hij zorgt. Amen. Wij zingen van Psalm 122 en daarvan het derde vers over die vrede. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij. Psalm 122, het derde vers. gaan nu over tot de bevestiging van het huwelijk en lezen daartoe eerst het formulier. Mark Jan de Wit en Johanna Boy, u die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods naam wilt laten bevestigen, hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is. Dat het een instelling van God is die hem behaagt. En daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet. Aangezien ook de gehuwden in de praktijk van het leven, als gevolg van de zonde, velerlei tegenspoed en leed overkomt. En de getrouwde wil hij zegenen en bijstaan zoals hij beloofd heeft. En hen die in ontucht leven en overspel bedrijven, wil hij daarentegen oordelen en straffen. Een eerlijke weergave hoe God ook het huwelijk ziet. En dat er ja ook in deze wereld veel zorgen kunnen zijn. Omdat de wereld ook aan de zondeval is onderworpen. Maar de belofte staat er dus ook in van Gods zegen. En dat hij dat zeker wil geven. Voor alles behoort u te weten dat God, onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat hij heersen zou over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij, die hem aanvult. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. Hij nam een van zijn ribben, sloot de plaats daarvan toe met vlees en de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. En daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. En het huwelijk vormt man en vrouw ook een hechte eenheid die alleen maar kan groeien, ook als je daar ook op let. Daarom moet u er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen, haar zelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. En daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gaven en wondertekenen te Kana in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere gehouden behoort te worden. En dat hij de gehuwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Hoor je een mooie zin, hè? Ja. Opdat u in uw huwelijk God vrezend mag leven, behoort u vervolgens te weten met welke bedoeling God het huwelijk heeft ingesteld. Er komen drie dingen naar voren. De eerste is vanzelfsprekend. De eerste is dat man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke, daar hebben we over gehad, logisch, maar ook tot het eeuwige leven behoren. Een verantwoordelijkheid ook naar je vrouw en naar je man toe als het om die dingen gaat. Het tweede, dat gaat over het ontvangen van kinderen, wanneer dat geschonken wordt, want het is een zegen en een genade en niet vanzelfsprekend. Maar het tweede is dat zij hun kinderen, wanneer zij die mogen ontvangen, in de ware kennis en vrezen van God, eerbied, respect tot de Heere, zullen opvoeden tot zijn eer en tot hun zaligheid. Een derde gaat over de seksualiteit. Dat is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerte zal vermijden en met een goed en een gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben, iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn allen die de leeftijd hebben en de gave der onthouding niet bezitten naar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. Dit zullen ze doen naar christelijke regel met medeweten en instemming van hun ouders of voogden en vrienden. Zo zal de tempel van God, en dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Verder behoort u te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander overeenkomstig het woord van God. En dat gaat over de rolverdeling. Allereerst zult u, bruidegom, weten dat God u gesteld heeft tot een hoofd van de vrouw. Je moet het in deze tijd wel even uitleggen, want in de wereld wordt dat gezien als baas zijn. Maar in het terrein van het Koninkrijk Gods waarin wij nu ons bevinden, en daarin is het hoofd altijd dienend. Dat moet u heel goed beseffen. Daarom wordt ook de vergelijking gemaakt straks met Jezus. En iemand die dient is volledig voor de ander. Denk aan de geschiedenis van de voetwassing. Jezus is het hoofd. Wast de voeten van zijn discipelen. Dat is hoofd zijn. En daar wil de christelijke gemeente zich ook aan houden. Dus vandaar, zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost, allemaal dienend, en de bijstand van zijn gemeente is, zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Ik heb nog nooit een vrouw ontmoet die dat allemaal maar niks vond. Dus dat is iets wat je goed in het oog mag houden. Die dingen. Bovendien zul je vrouw lief hebben als uw eigen lichaam. Zoals Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Betekende voor Christus de dood. U zult niet verbitterd tegen haar worden. Maar bij haar wonen met verstand. En aan de vrouw als brozer aardewerk eer geven. Nou, als je aan iemand eer geeft, is meestal degene die boven je staat. Dus eer geven. Omdat u beide mede-erfgenamen van de genade van het leven bent. En in zo'n sfeer worden ook je gebeden niet verhinderd. Dan is daar dat je ook samen ruimte krijgt om te bidden. Als er ruzie is, dan wordt het gebed niet veel. Dan gaan we naar het volgende, maar dan luisteren we voor de vrouw. En daar staat dan vervolgens ook, en omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdenden daarin te laten delen. Vervolgens zult u, bruid, weten hoe overeenkomstig het woord van God uw houding zal zijn tegenover uw man, zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn als uw Heer. Dus niet in alle dingen, maar die goed en rechtvaardig zijn. De rest mag in dat liggen. U zult niet heerszuchtig zijn over uw man, maar in wijsheid zwijgen. Daar kan een man niet tegen. Als een vrouw zwijgt. Dat is de kracht van de vrouw. Dat is de kracht van het zwijgen. Misschien hebt u er zo nooit over nagedacht, maar zo is het ten diepste wel. Zo zult u wettige man liefhebben, respecteren, volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de zondeval heeft God tot Eva en in haar persoon tot heel het vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerd uw verlangen zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Maar heerschappij is natuurlijk dat dienende. Dat is niet dat harde, dat tyrannieke, daar heeft dat hier even niets mee te maken. Tegen deze beschikking van God zult u zich niet verzetten, maar veeleer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen die op God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren. Zoals Sarah Abraham gehoorzaam geweest is, hem haar Heer noemde. U zult ook uw man in alle goede en rechtvaardige dingen, dus niet in alle dingen die niet goed zijn, of die onrechtvaardig zijn, daar zul je niet behulpzaam in zijn. Maar wel in de goede en de rechtvaardige dingen. Aan uw gezin goede zorg besteden en zuiver en eerbaar leven zonder pronkzucht. Om anderen een voorbeeld van ingetogenheid ook te geven. Tot zover de lezing van het formulier. vraag ik dat jullie nu allebei verzoeken op te staan van de zitplaats. Mark-Jan de Wit en Johanna Boy. Nu u gehoord hebt dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat hij u daarin opdraagt, hebt u het stellige voornemen om in dit heilig huwelijk zo te leven als u hier uitdrukkelijk verklaart voor de christelijke gemeente, en verlangt u dat uw huwelijk bevestigd wordt? Wat is daarop jullie beider antwoord? Ik neem nu allen die hier tegenwoordig zijn tot getuigen dat er geen wettige bezwaren zijn ingediend tegen dit huwelijk, waarop wij niet voort zouden kunnen gaan om dit huwelijk ook te bevestigen en in te zegenen. Omdat het goed en gepast is dat uw huwelijk bevestigd wordt, zo mogen onze Heere God u voornemen dat hij u gaf bevestigen en u begin zij in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik nu verzoeken jullie elkaar ook de rechterhand te geven. Mark-Jan de Wit, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Johanna Boy, hier tegenwoordig. Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben, trouw voor haar zult zorgen, zoals een trouw en een godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is. Belooft u dat u heilig met haar leven wilt, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilig evangelie. En wat is daarop persoonlijk jouw antwoord? Johanna Boy, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Mark-Jan de Wit hier tegenwoordig. Belooft u hem dat u hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen, zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het heilige evangelie. Wat is daarop persoonlijk jouw antwoord? Gemeente, we gaan nu over tot de inzegening van het huwelijk. En ik verzoek u ook nu eerst te zingen van Psalm 134 en daarvan het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog. En na de inzegening verzoek ik u staande te zingen van Psalm 134 en daarvan het derde vers, dat is Heren zegen op uw daal. En dat is dus na de inzegening en het gebed door mij. Dan zingen we het staande, 134 vers 3. Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u in oprechte liefde en trouw jegens elkaar en hij geve u zijn zegen. Wees in geen ding bezorgd, Maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Heere, God van hemel en van aarde, de naam van onze heiland en zaligmaker, Heere Jezus, die zo gehangen heeft aan het kruis, als een bloedende bruidegom, om ook zijn bruid te verwerven, verzoening en vrede te schenken. Tot u bidden wij u. Wilt u met dit echtpaar, dat hier voor uw aangezicht geknield is, meegaan. Met Marianne en Joanne. U kent ze, Heere. U weet wat er in hun hart leeft. Hoe wonderlijk ze elkaar ook hebben mogen ontmoeten. Dat het uw hand is geweest die hen samen heeft gebracht. Bidden we of u met uw Heilige Geest ook dicht bij hen wilt zijn. Dat ze het ook hier mogen ervaren in uw leven. Een en andermaal dat u zorgt. Dat u meetrekt. Meegaat. In de vreugdevolle dagen waarin de lof tot u mag worden gezongen. En de eer aan u worden gebracht voor al uw zegeningen. Ook in de dagen als daar moeite, zorgen zijn. We soms ook denken hoe het verder moet. Dat we dan herinnerd worden ook aan deze belofte. Dit bevel, wees niet bezorgd. Ik ben er. Ik ben erbij. Heere, maak hun leven dan toch ook parel in uw hand, dat ze zo ook een licht mogen zijn in hun omgeving, in hun ontmoetingen, in hun relaties, in hun contacten, dat zo ook, Heere, uw koninkrijk wellicht mag worden uitgebreid. Wil hen samen zegenen en wil de macht van de vorste duisternis die ons altijd omringt, maar verre van ons houden, leer ons daartegen te vechten en te strijden. En ons leven in uw dienst te besteden. We zongen het zo mooi, Heere. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Bid dat ze zo graag wilden zingen op hun liturgie. O Heere, geef dat dat blijvend zo mag zijn. En trek met ze mee. Vergeef ook al onze zonden. En zie ons aan in uw Zoon. Hoor ons uit genade. Amen. Na dit plechtige moment komt de Heere ook tot ons en hoor dan ook uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is zoals Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19. De fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeiden: is het de mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Maar Jezus antwoordde en zei tot hen: hebt u niet gelezen die van de begin de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Also dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Wat God dan samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Maar ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van het begin af is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. Die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof de woorden van de Heer Jezus Christus. Wees er stellig van verzekerd dat God, onze Heer, u samengevoegd heeft tot deze heilige huwelijke staat. En daarom zult u ook alles wat u in uw huwelijk ondervindt met geduld en dankzegging aannemen als uit de hand van God. Zo zal alles voor u ook meewerken ten goede en tot zaligheid dienen. Hoor dan ook de belofte van God uit Psalm 128. Welgelukzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid van uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn, het zal u wel gaan. Uw vrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, alzo zal zeker, Mark Jan, die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. U zult het goede van Jeruzalem aanschouwen, al de dagen van uw leven. En u zult uw kinderen zien. Vrede over Israël. Amen. Nu is het moment ook aangebroken dat jullie een heel belangrijk geschenk krijgen. En dat gebeurt door de ouderling van dienst. Je kent hem ongetwijfeld. Je bent een leerling geweest, denk ik, in zijn klas. En hij heeft de eer ook om aan jou nu en aan jullie de huwelijksbijbel te overhandigen, onze broeder Vase. Dank u wel.
Beste Mark, Jan en Joanne. Namens de kerkraad mag ik jullie vandaag, naar ik aannem, het eerste cadeau overhandigen. Dat is toch wel heel bijzonder, dat is een hele eer. En dat is niet zomaar een cadeau, dat weten jullie ook allemaal wel. Met dit cadeau krijg je het kompas in je handen om jullie huwelijksbootje op koers te houden. Ik heb begrepen dat Mark Jan heel veel van varen houdt, maar dat er toch wel eens wat mis kan gaan. Het was maar goed dat hij zaterdag een zwemvest aan had, anders had hij hier nu niet gestaan. Dus ja, ik weet wel het een en het ander. Maar goed, nu komt Joanne in dat huwelijksbootje. En nu is het extra belangrijk om die boot toch maar op koers te houden, Mark-Jan. Maar goed, ook Joanne is daarvoor verantwoordelijk. Ja, zo'n kompas, dat klinkt wat ouderwets. Maar ja, ik zal je toch vertellen, een echt schip, een goed schip, heeft nog steeds een kompas aan boord. Een navigatiesysteem met satellietverbinding zou natuurlijk veel meer beantwoorden aan de eisen van deze tijd, ik snap het. Maar het mooie van die Bijbel is nou juist dat hij niet minutieus de route bepaalt, maar wel de juiste richting wijst. Hoe belangrijk is dat? Nou, ik herinner me nog van momenten dat ik zelf aan het roer van het schip van mijn ouders stond. En als je dan het IJsselmeer opvoer en dan voer je zo langs de dijk bij Lemmer, was er niks aan de hand. Maar op een gegeven moment dan kwamen de regenbuien opzetten en dan ja, ging je richting Amsterdam, maar op een gegeven moment links en rechts nergens meer een dijk. En dan stond ik alleen achter het roer en mijn vader was beneden aan het eten. Dus dan kwam hij boven van, je hebt daar een kompas om op te kijken. Ja, en dat was dus heel erg belangrijk, maar ik vond het heel moeilijk om dat schip precies op koers te houden. Vooral als de golven wat hoger werden. dan was dat een hele kunst. Als je 10 minuten niet op het kompas keek, dan raakte je schip helemaal uit de koers. Dus ja, ook deze Bijbel is zelfs een soort kompas. Hou hem echt voortdurend in de gaten om je huwelijksboot op koers te houden. Kijk, in de huidige maatschappij, dan ja, hebben ze het over dat dan... De huidige maatschappij biedt eigenlijk weinig markeringspunten meer. Iedereen mag tegenwoordig zijn eigen koers bepalen. Een vrijheid die heel vaak tot schipbreuk leidt. En daar wil ik jullie toch echt voor bewaren. En daar zal dat kompas ook jullie voor bewaren. Het feit dat jullie in de Emmanuelkerk een zegen over jullie huwelijk vragen is heel betekenisvol. Jullie beleiden daarmee dat je het zonder kompas, zonder het kompas van zijn woord, niet kunt, niet aankunt. En je weet ook wat Emmanuel betekent. De naam van deze kerk is de Emmanuelgemeente. God met ons. En dat wil ik ook jullie toewensen. God zij met jullie op jullie levensreis. En deze wens is nou geen belofte voor een rimpeloze en vlakke zee. Maar met Jezus aan het roer en met de blik gericht op dit kompas mag er juist op de hoogste golven goede en gegronde hoop zijn op een behouden aankomst. Geef dat roer maar uit handen, want bij hem is het in veilige handen. En bij hem weet je zeker dat je de behouden aankomst zal hebben. Ik, Jan en Johanne, namens de kerkraad van deze gemeente, wil ik jullie God zegen toewensen op je huwelijk. Hartelijk gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd. Alsjeblieft. Misschien wil je het even nog bij, alsjeblieft. Dat klopt niet helemaal zoals ik hem heb uitgesproken.
En mogen samen ook deze dienst nu besluiten en de Heere God ook dank zeggen, zullen we samen ook bidden. Almachtige God, u bewijst uw goedheid en wijsheid in al uw werken en uw ordeningen, ook in de orde van het huwelijk. U hebt van het begin af gesproken dat het niet goed is dat de mens alleen zou zijn. En u hebt hem daarom een hulp geschapen die als tegenover hem is, zodat je elkaar kunt aanvullen, elkaar kunt steunen. U hebt verordend dat zij die twee waren, één zouden zijn. Heere, u straft alle onreinheid. En nou bidden wij u, wil deze twee mensen, Mark, Jan en Joanne, die u tot het heilig huwelijk geroepen hebt en samen verbonden hebt, alstublieft, Heere, uw heilige geest geven. Opdat zij heilig leven in een waarachtig en ook in een standvastig geloof, overeenkomstig uw goddelijke wil. Dat ze ook leren om samen tegen al het kwaad te strijden. Wil hen dan ook zegenen, zoals u de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaars, Abraham, Isaac, Jacob en zoveel anderen gezegend hebt. Opdat ze als mede-erfgenamen van het verbond dat u met die vaderen hebt opgericht en de kinderen, als u het behaagt hun die te geven, heren, God vrezend mogen opvoeden, dit alles tot eer en lof van uw heilige naam, tot opbouw van de gemeente, tot verbreiding van uw evangelie. En ook allen heren die met hen betrokken en verbonden zijn, wil ook heren met hen meegaan. En wilt u hen ook zegenen, dat ze getuigen mogen zijn van een heerlijk huwelijksleven, ook van hun kinderen. Heren, zo vragen we, wilt u en horen en verhoren. O Vader van alle barmhartigheid, die door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, ook in wiens naam wij onze gebeden besluiten, bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen nu tot slot van Psalm 8 en daarvan de versen 2, 4 en 5 op de, het is het lied op toonhoogte nummer 41. Dus een wat andere berijming op toonhoogte lied 41, maar dan Psalm 8 vers 2, 4 en 5.
Thank you.
gemeente naar de zegen gaat het bruidspaar met de ouders ook mee naar de consistorie om ook het afsluitend consistoriegebed ook te doen. En daarna, mocht u niet op een ander moment deze dag het bruidspaar kunnen feliciteren, bent u van harte welkom om dat ook na afloop van de dienst te doen hier in de hal van de kerk. Gaat heen in vrede, ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.